Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen.
En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Welkom Ajaxide bij de 9e aflevering van de Pantelitsch podcast. We hebben vandaag een bijzondere aflevering, want het is interlandweekend geweest. Dus ik zit hier, dat is ook weer even geleden. En ik heb twee bijzondere gasten, Kiki Moussampa, oud-speler van Ajax, en David Endt, ook oud-jeugdspeler van Ajax. Welkom. Jullie kennen elkaar goed. David, jij hebt Kiki zien doorbreken.
Ja, inderdaad. Ik was ter plekke toen Kiki zijn opwachting maakte, zijn eerste trainingen meemaakte, de eerste wedstrijden. En dan kijk je altijd met extra nieuwsgierige ogen naar zo'n nieuwkomer. Hij was niet de enige. We hadden een aantal van die jonge spelers die stap gingen maken van de A-junior naar het eerste elftal. Het was al een keer gelukt met Patrick Kluivert bijvoorbeeld. Seedorf had je natuurlijk ook. En ja, opeens was daar weer een nieuwe lichting. En dat maakt iedereen trots in zo'n club. Die denken, hey, kijk, er zijn er weer een paar. Die komen uit onze opleiding, uit onze kweekvijver. En ja, en Kiki was een van die mannen. En die manifesteerde zich niet alleen als voetballer heel goed. En waar je moet altijd wennen aan een hoger ritme, aan een grotere intensiteit. Er wordt zoveel meer kracht gebruikt wanneer je die stap maakt naar het eerste elftal. Maar je zag wel dat hij slim genoeg was om het op te vangen. En hij had ook wel een sterk lijf hoor. Ook toen al had hij een sterk lichaam. Maar je kijkt ook naar hoe hij zich verhoudt tot de ander, hoe hij zich gedraagt. Weet je? En dan is het zonder nederig te zijn, had hij wel een bepaalde bescheidenheid van, wacht even, ik kom hier wel als nieuweling, ik ga niet te hoog van de toren blazen. Sommige jongens hebben dat wel, hè? Dat heb ik ook in het verleden wel meegemaakt. Nou, die vallen vaak zo in de kloof, want dat wordt niet geaccepteerd binnen een groep. Dus je moet ook als mens moet je op een goede manier manifesteren. Nou, dat zat allemaal helemaal goed met Kiki.
Heb je dat zelf ook zo ervaren, Kiki?
Nou, kijk, David vertelt het als geen ander natuurlijk. En het is heel mooi hoe dit verwoord, maar dat is wel hoe het is. En ja, het was inderdaad een hele omschakeling. Omdat je van jeugdvoetbal en dan ga je naar echte mannenvoetbal. Maar niet gewoon mannenvoetbal, het was topvoetbal. Dus het was op trainen al gewoon topsport voor mij. Ja, absoluut.
Ja, en je was niet eens zo heel lang daarvoor uit Ede gekomen.
Ja, dat? Ja.
Hele grote dus, stappen.
Waren grote stappen in korte tijd. Maar ja, ik ging natuurlijk in de jeugd wel. Was ik altijd in Amsterdam. En wanneer we heel vroeg moesten spelen, nou, dan moest ik ook in Amsterdam blijven slapen. En, dus het wende wel heel snel.
Ja. En waren er jongens die je hielpen in het team?
Ja, absoluut. Sjoe Emanuelsen, daar ging ik veel mee om. Dat is de broer van Urbi.
Ja.
Dus wanneer we wedstrijden hadden, zaterdag vroeg, nou, dan kon ik bij hun blijven slapen. En dan kwam zijn vader ons ophalen. Dus ik kwam daar veel aan huis. Ze hebben me ook echt goed geholpen, goed opgevangen altijd. En goed voor me gezorgd. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. Voor de familie Emanuelsson, ja.
Ja, en had je toen al het idee, want je bent nu trainer. Had je toen al het idee dat je trainer wilde worden?
Nee. Ik moet zeggen, bij het eerste komen, dat was al de droom natuurlijk. Want iedere keer dat je naar trainen ging, ja, kom je toch langs dat trainingsveld van het eerste. Hè, aan de voorkant van de meer liep je langs het stadion en dan zag je die vier lichtmassen en dan dacht je, ja, dat is toch waar het om ging. En dat is je droom om daar te spelen. En op het moment dat ik daar kwam, daar speelde, ja. Ik heb ook eigenlijk daarna ook niet echt meer een voetbaldroom gehad. Want ja, het was uitgekomen voor mij. Ja. Ja.
Laatst had ik een gesprek met Kiki. Niet zo lang geleden. En toen vertelde hij ook een hele mooie kleine anekdote die toch wel indringend is. Hoe hun trainer, dat was toen Spits Koon. Een man uit Luxemburg met voetbalervaring in Duitsland, ook in Nederland. En echt een grote naam eigenlijk als trainer. En die was hun trainer. En die vertelde over wat het doel was.
Klopt. Ja.
En het doel was om te spelen daar tussen die lichtmasten. Weet je, daar ging het om. Dat was je niet een droom, dat was je doel om daar te komen.
Precies. En hoe dit bracht was ook mooi. Hè? Na een training zei die jongens, kom maar voorbij. Ga maar even zitten allemaal. Nou, ging allemaal op de grond zitten. En hij bleef dan staan, keek zo naar beneden op ons. Dan dacht je van, oh, hij gaat echt wat zeggen. En toen kwam die met dat van, hé jongens, het gaat maar om één ding. Wees die zo naar die lichtmassen, daar tussen spelen. Nou, dat blijft hangen. En iedere dag dat je komt trainen, loop je er langs en dan gaat het leven. Dus die droom wordt steeds groter. Het moment dat je dan daar ook gaat spelen, ja, dan is alles perfect voor je.
En je traint nu de jongens onder 18. Houd je ze dat ook voor?
Vorig jaar deed ik de onder 18 en nu ben ik bij jong. Kijk, het zijn jongens die daar komen en die hebben allemaal een droom. Hè? De een is het bij Volendam 1, de ander is het bij Ajax of noem het maar op. Maar het is wel allemaal met hetzelfde doel om uiteindelijk profvoetballer te worden. En ik kan me prima inleven in hoe die gasten zich voelen. Hè? En aan de hand daarvan dan kan ik ook wel zien aan hun gedragingen en aan hoe ze doen. Van ja, hoe leeft die droom bij je? Hè? Want je kan een droom hebben die leeft. Maar je kan ook een droom hebben die niet echt leeft bij je. Van ik droom dat, maar ik doe
beetje
er verder
schijn
voor.
Ja,
een beetje een schijn. Ik zeg maar dat het zo is. Maar ik moet wel zien hoe je ermee omgaat. Of het leeft bij je. Ja.
En heb je dan ook het idee dat je nu al goed kan voorspellen of die jongens het dan halen? Omdat het bij sommigen de droom echt is? Of?
Nou kijk, het is altijd moeilijk om te voorspellen. Maar je kan wel zien wie er mee bezig zijn. Hè? Hoe ze ermee omgaan. Want uiteindelijk heb ik ook wel gezien en geleerd dat talent niet altijd genoeg is om de droom waar te maken. Ik heb met jongens gespeeld. Ja, die waren vier keer beter dan ik en noem maar op. Maar die hebben het uiteindelijk niet gehaald. Dus dat geeft toch aan dat er wel meer nodig is dan alleen talent.
Ja, dat is ook een beetje, dat is zo'n factor van wat ze onder de naam karakter voegen. Hè? Want hoe sterk is je karakter? Hoe sterk is je vermogen om met name tegenslagen te overwinnen?
Ja.
En je komt altijd tegenslagen tegen. Blessures, een trainer die het niet in je ziet zitten. Het zelfvertrouwen wat opeens weggaat omdat je twee wedstrijden niet scoort, terwijl je gewend bent om wel te doen. Dat tegenslag is er in een heleboel vormen. En als je daar tegen bestand bent, als je dat onder controle krijgt en dus eigenlijk bijna blind door blijft gaan om je doel te bereiken, dat is een hele belangrijke factor. Is inderdaad belangrijker dan dat je die bal 4000 keer hoog kan houden en allerlei trucs kunt. Dan kan je misschien wel aardig voetballen. Maar voetballen is natuurlijk een compleet pakket van zaken. En daarom denk ik dat jongens die onder Kiki trainen, ik ben ervan over. Ik heb geen trainer, volg ik niet hoor. Maar wat ik denk is dat hij ook best streng kan zijn. Dat hij ook kan zeggen, wacht even, hier gaat het om. En dat hij niet alleen maar meebuigt, maar dat hij ook de weerstand geeft. En wat een rijkdom dat ook voor die spelers moet zijn, als ze het goed oppakken, om zo'n trainer te hebben. Met zo'n rijke ervaring, weet je. Een ervaring die over de hele wereld gaat.
Ja.
Niet alleen Nederland. Hij heeft grenzen, letterlijk heeft hij verlegd en hij is overschreden. En dat levert heel veel op, waar hij nu zijn voordeel mee kan doen ten opzichte van de jongens.
En zag je dat ook al toen Kiki bij Ajax kwam?
Weet je, dan op het moment dat hij dan bij zo'n ploeg komt, zie je helemaal niet iets van denk, nou, dat wordt een trainer of zo. Je kijkt ook helemaal niet met die intentie, met die bedoeling, kijk je ook niet naar iemand. Je kijkt op dat moment, is opportun wat hij gaat brengen als speler. En dan zie je wel dat, dat het karakter goed is, maar dat ik heb dat nooit in die tijd vertaald naar een mogelijk trainerschap. Nee. Er zijn enkele spelers waarvan je denkt, kan wel eens een trainer worden. En dan hoeft het niet eens zo te gebeuren. Weet je, Frank Rijkaard is een hele goede trainer geworden. Echt, ik heb Frank ook meegemaakt als jongen van 18. En als jongen van 20 en tot een. Ik heb gedacht, nou, die wordt nooit trainer. Die gaat het nooit leuk vinden. En ja. Ergens zit er dan toch zo'n kiem, zo'n zaadje waardoor het uitkomt.
En waarom dacht je dat hij dat nooit leuk zou vinden?
Bij Frank?
Ja.
Ja, omdat hij altijd bezig was met het plezier te hebben. En dat, het voetbal was voor hem genoeg om dan dieper te kijken. Maar hij heeft natuurlijk wel heel veel opgestoken. Ik denk als je stopt, dan raak je bewust van wat je allemaal aan bagage hebt geladen in je rugzak. En dat het ook zonde is om daar niet iets mee te doen. Hè? En ja, ik weet van Frank, die heeft een groot empathisch vermogen. Dus die vindt het ook wel prettig om met je mensen om te gaan en ze proberen te triggeren. Maar ik had er echt, ik had er niets om durven te verwedden toen.
Kiki, je hebt je trainerscursus in Spanje gedaan.
Ja.
Daarbij waren Xavi Alonso, Raúl Valdés. Hoe was dat?
Ja, het was wel even oké. Kijk, je kent elkaar natuurlijk omdat je tegen elkaar hebt gespeeld. Hè? Ik heb jaren in Spanje gespeeld. We kennen elkaar van het veld. En het was trouwens het laatste gedeelte van UEFA Pro. Hè? De laatste trainerscursus. Maar ja, het is een cursus voor profvoetballers alleen. En met een limiet tot 20. Nou, dan zit je in Spanje en ja, dan krijg je natuurlijk te maken met de Spaanse profvoetballers. Ja. Dus nou, dan kom je in zo'n klas terecht en wat je net zegt, hè, Raúl en noem maar op. Ja, dat zijn toch allemaal legends bij elkaar, weet je. En ik was ook natuurlijk wel benieuwd, omdat je ze nu gaat meemaken als persoon, als mens, elke dag van 9 tot 7, 2 maanden lang. Hè? Ja. Dus, en ja, daar moet ik toch zeggen dat ik wel positief verrast was naar hun houding, hoe ze zich manifesteerden. Dat was, vond ik geweldig om te zien. Dat het gewoon jongens waren die met beide benen op de grond zijn en gewoon normaal deden en ja, terwijl het toch echt legends zijn. Hè? We gingen bijvoorbeeld op reis naar Zwitserland. Hè? Nou, dat moet voor de cursus. Heb je 2 dagen daar. En nou, dan moet je gezamenlijk naar het vliegveld en zo. Nou, je ziet bij het vliegveld wat dat teweeg brengt. Dat die gasten bij elkaar zijn. Hè? Iedereen een foto. En binnen die groep waren ze toch gewoon normaal. En ja, dat vond ik wel heel mooi om te zien. En dat zie je niet altijd bij iedereen.
Nee.
Ja.
Komt toch wel sterrenallures ook tegen bij sommige
voetballers. Ja, bij sommigen. En terwijl als er mensen zijn die sterrenallures mogen hebben, nou, dan zijn zij het wel. Hè? Europees wereldkampioen, alles noem maar op. En toch hadden ze dat niet en was het ook niet nodig. Dat
vond heeft Raúl nou iets gedaan met dat diploma?
Ja, hij zit bij het tweede elftal van Madrid. Ja, Castilla.
Castilla.
Ja. Zijn tweede seizoen nu.
Ja, heeft hij ambities om
Ja, ik denk dat hij toch een beetje wordt voorbereid om uiteindelijk toch wel het eerste team te gaan doen op een gegeven moment. En zijn kind van de club, hè, heeft een goede relatie met Florentino. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is, ja.
En jij, wat heb jij ambities als trainer?
Ja, ik vind het leuk. En kijk, ik zie dat als een vak waar je continu jezelf moet blijven ontwikkelen en moet blijven leren. Dus ik heb de ambities natuurlijk wel om door te leren en hoger op te gaan. Dus, maar ik vind het ook belangrijk dat je tijd neemt en dus ook echt jezelf ontwikkelt om daadwerkelijk iets te kunnen doen. Want ik heb wel gezien dat het heel snel omhoog kan gaan, maar het kan ook heel snel naar beneden gaan.
Ja, je hoort hem praten, hè? Dat is evenwichtig. Hij heeft een idee, hij heeft een plan en hij heeft niet de drang om als een komeet omhoog te schieten. Hij denkt, ik moet een fundament hebben. En vanuit dat fundament leer ik zoveel en dan kan je het vak, want je moet vakman worden.
Precies.
Dan moet je moet dat vak in je vingers krijgen. Dat vind ik echt ook mooi aan hoe hij erin staat. Dat hij niet denkt van, wacht even, ik ben topvoetballer geweest. Laat ik maar zo snel mogelijk beginnen. Bij FC Den Bosch zou het misschien zo kunnen. Weet je, ik zeg maar wat over topoors of waar dan ook. Er zijn clubs die dat best wel zouden durven. Maar hij weet dat het trainerschap veel meer is dan meer dingen weten van de kleedkamer. Dat is echt een vak. Je moet ook de moeilijkheden hebben meegemaakt. Op het niveau waarop hij getraind heeft en nu traint, moet je een heleboel dingen zelf doen. Kan je niet rekenen op een hele grote staf die alles voor je regelt.
Ja.
Maar dat is wel heel leerzaam. Want je leert ook de mensen kennen, je situaties kennen. En dat maakt je veel rijker dan wanneer je, zeg ik maar, explosief ergens neergezet wordt.
Ja.
Dan heb je een grotere kans om te vallen.
Ja. We hadden het net over, dat schoot me er binnen over zelf voetballen. Voetbal je zelf nu nog?
Ja, zeker. Ik speel nog bij CTO.
Oh ja,
ik moet zeggen, ik kom er steeds minder aan toe op de zaterdag. Maar dinsdag en donderdag wordt er getraind. Kijk, het is voor mij gewoon een beetje te sporten. En lekker in beweging te blijven. Ik ben geen type die in de sportschool gaat zitten dan... Ga ik toch liever voetballen. Ik vind het spelletje nog leuk. Dus,
In Duivendrecht is dat, hè?
In Duivendrecht,
ik heb hem laten zien spelen.
Ja.
Oefenpotje, zo onderlinge partij.
Ja, ja. Klopt.
En bij Vlagen zie je dan wel weer de aparte klasse. Hij joeg er eentje in.
Ja.
Van een metertje of 25 of zo. De keeper was echt aan het zoeken. Hij lag heel in de bovenhoek.
Ja, ja, ja.
Vind je het moeilijk om fit te blijven, zeg maar, met voetballen? Want,
Het is een lifestyle eigenlijk. Op het moment dat het echt je lifestyle is, dan is het niet moeilijk. Je zorgt gewoon dat je goed eet, goed slaapt en die dagen in de week gaat sporten en alles bijhoudt. Dus dan is het gewoon gedeelte van jezelf. Is het niet meer zo moeilijk.
Nee, het herstel duurt wel langer, denk ik, dan toen je 17 was.
Het herstel duurt wel wat langer, maar ik moet zeggen, het gevoel is nog steeds fijn na zo'n wedstrijd. Dat je moe bent, even gebroken en moet herstellen. Dus dat is eigenlijk een beetje de kick ervan. Van, hey, ik heb lekker gesport, ik ben moe en nog.
Ja, dat snap ik zeker. Ik wil heel even terug naar toen je bij Ajax kwam. Je bent gescout door een oefenduel wat je tegen Ajax speelde, heb ik begrepen. Hoe ging dat?
Nou, goed en niet goed, want het werd volgens mij 12-1. Dat was wel te verwachten natuurlijk. Kijk, ik speelde
bij... Je speelde tegen een Ajax-team.
Ja, ik speelde bij Blauw-Geel. En als je tegen Ajax speelt, is het natuurlijk de wedstrijd. En dat brengt... een hoop roering. Maar aan de ene kant pakte het wel goed uit. Want daar vul ik dus op. Ik was daarvoor echt een straatvoetballer. Ik speelde alleen op straat. Waardoor dat dus zorgt dat je ergens heel balverliefd bent natuurlijk. Want daar gaat het een beetje om op straat. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik ben opgevallen. Dat ik een bepaalde zekerheid... aan de bal had en makkelijk kon passeren. En dat was het goede gedeelte van de wedstrijd.
en toen kwam je bij Ajax, zat met Koffie Mensa, Menno Willems, klopt dat? En Noordin Woten natuurlijk.
Ja.
Maar jij ging sneller. Je kwam eigenlijk eerder bij het eerste.
Ja, ik kwam daar en dat was al natuurlijk... een geweldig ding om bij Ajax te kunnen spelen. Vooral in die tijd en op die leeftijd. Het is een beetje een droom van ieder kind. En dat vond ik al geweldig. Dus in dat eerste jaar dacht ik van... ik kijk wel hoe het gaat. Ik vind het al geweldig dat ik hier ben. Maar het ging dusdanig goed... dat ik het jaar daarop een elftal mocht overslaan. En toen ging bij mij echt even een lampje branden. Van, wacht even. Dus... Er zit wel wat in. Het feit dat ik een team mag overslaan. Denk van dat is niet niks natuurlijk. En vanaf dat moment ben ik echt erin gaan geloven. Van het kan wel. Want ze kunnen me nu niet wegsturen. Ze kunnen me nog terugzetten als ik niet goed ben. Dus ik heb nog een marge. Maar ik moet zorgen dat ik gewoon vooruit ga.
En welk team sloeg je over?
Ik sloeg de B1 over. Ik ging van op een gegeven moment ging van de B2 naar de A2.
Oh, wow.
Dus ja, en toen deed ik ook af en toe met de A1 mee. En dat, dus ja, dat was voor mij een teken van ik kan hier wel het eerste halen. Want men gelooft in mij en anders sla je niet zomaar een elftal over, ja.
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 Ja, dat is sowieso. En je was snel bij het eerste. En, ja. En toen je debuut, kan je dat nog goed herinneren? Februari 95.
Ja, dat was Feyenoord, hè?
Ja.
Feyenoord thuis, Olympisch Stadion. Ja, de klassieker beladen duel natuurlijk. Mooi duel, vol Olympisch Stadion, ja. Ik weet nog dat ik moest invallen samen met Nodin.
Nou, ja, dubbele wissel, hè?
Ja, die zat er natuurlijk net eerder dan mij en die had net wat meer ervaring. Die was al gedebuteerd. En volgens mij stonden we voor, hè?
Ja, ja.
Stond ervoor en ja.
Het was hard, hè?
Ja, het was een bikkelhard duel. En ja, dan vullen wij in natuurlijk. Ja, dan moest je er wel staan. En ja, met onze beide handgedrag, dan stonden we er wel als kleine jochies. En ja, dat was geweldig om te zien. Het was een hard duel. Ik weet nog. Een opstootje was er met Nodin ook en Heus. En die hem een beetje aan het uitdagen was. En,
ja.
En zo ging dat gewoon een beetje de hele wedstrijd door. Maar we waren niet geïntimideerd door hun hardheid, zeg maar.
En wat zijn jouw herinneringen aan die wedstrijd, David?
Nou ja, ik weet, het is natuurlijk echt behoorlijk lang geleden. Maar ik weet nog wel, weet je, het is opvallend. Het was ook in het Olympisch Stadion. En dus hij is in het Olympisch Stadion, heeft hij zijn debuut gemaakt. En die wedstrijd tegen Feyenoord, die hadden altijd nog steeds een speciale lading. En Feyenoord had een grote weerstand, omdat Ajax natuurlijk een beetje naar de top, op de top van zijn kunnen was, Europese top. Dus er zat heel veel venijn in. En ja, ik weet ook nog wel, want ik ken die Ruud Heus, die ken ik bijvoorbeeld ook al van ver daarvoor. Maar dat was echt een kereltje die dacht van ja, wat een snotneus hier. Ik zal hem eventjes laten zien. Ja. Ik schop hem zo de zijlijn over. Ja. Maar ja, Nordin was op zijn manier met zijn jeugdige bravoer gewapend daartegen. Liet zich niet intimideren. En dat maakte nog meer los bij die tegenstander. Nou ja. Het was mooi, weet je. Je leeft mee ook met die jongens die debuteerden. Dan denk je, oh, wat een prachtig moment moet dat zijn. En je debuteert niet in VVV Ajax voor de beker. Nee, een topper. De klassieker van Nederland. En dan denk je, hoe mooi moet het staan op je palmarès.
Ja, ja. Nee, het is geweldig om mee te maken. Want je ziet die wedstrijden altijd op tv. En dan denk je van, god, dat wil je ook een keer meemaken. En als je dan daar mag debuteren en je wint en ja, je laat ook zien hè, dat je niet geïntimideerd bent, wat natuurlijk belangrijk is. Ja, dan vindt het publiek het ook geweldig. Ja.
Het is ook wel heel erg iets van Vergaal bijvoorbeeld, hè, om zo'n moment uit te kiezen.
Ja.
En dan denk je, dit is even echt de test. En natuurlijk calculeert hij een beetje marge in, dat hij, nou ja, we staan voor, het kan. Maar het is niet zomaar dat hij dat op dat moment doet.
Ja.
Ook dat is voor hem, dat hij wil zien dat wat hij zelf heeft gezien in die spelers, dat het waar gemaakt kan worden.
Ja.
Op het hoogste niveau, met de hoogste weerstand. Ja,
ja daar is hij wel heel goed in. Echt meester in. Dat incalculeren. En dat heb je later ook gezien met meerdere spelers, dat hij dat gedaan heeft. En dat is wel een kunst.
Er zijn veel trainers die zeggen, nou, weet je, we nemen het risico niet.
Ja.
En wie weet loopt het verkeerd af. En door dat wel te doen, geeft hij die mannen ook een enorme injectie van vertrouwen.
Precies.
Ja. En toen zat je erbij en zag je dat toch wel, zeker als we er nu naar kijken, dat wonder van uiteindelijk die Champions League winnen.
Ja.
Hoe heb je dat meegemaakt?
Kijk, bij die groep zitten was natuurlijk al niet makkelijk. Er zat zoveel talent, zoveel goede spelers in. En het feit dat ik al bij de selectie hoorde, ja, dat was voor mij op die leeftijd in dat moment al een overwinning. Hè? Van elke dag waar het voor mij finale is op trainen. De spanning zat hoog. De trainer die natuurlijk veel eist. En En de spelers natuurlijk ook van je. De intensiteit die hoger is. Dus in die tijd moest ik gewoon wel aan de bak. Want ik kwam uit de jeugd. En het is niet van dat je even erbij komt wandelen. Dus erbij zijn was voor mij, dat was voor mij al de overwinning, ja.
En hoe heb je dat uiteindelijk, de finale zeg maar, de overwinning?
Nou ja, de finale van Wenen was ik niet mee, want ik zat net bij de groep, maar ik had mijn contract nog niet getekend. Nou, zo is de trainer dan ook weer hè, in zijn discipline. Dus, maar desondanks voelde ik gewoon wel dat ik onderdeel was. En dat was ik ook, want hè, ik was gewoon bij de selectie, trainde dagelijks mee. Dus wat dat betreft, ja, was het een beetje dubbel. Want ik zat wel in Amsterdam en hoorde er wel bij. Maar neem niet weg dat het geweldig is dat we het gehaald hebben natuurlijk. En dat je dat kan meemaken.
Was je teleurgesteld dat je niet mee mocht naar Wenen?
In het begin wel. Maar ik begreep het ook wel vanuit de principes en de discipline van de trainer. Maar dat ging al heel snel weg. Want op het moment dat we wonnen, ja, dan was je natuurlijk in die euforie. Ja.
Ja, en ging je dan, kwam je wel bij de groep toen?
Wanneer ze terugkwamen, dan ja, was ik gewoon weer bij de groep. Ja.
Kan jij je dat nog goed herinneren?
Ja, weet je, die periode was natuurlijk een absolute top. Waarvan je eigenlijk niet eens realiseert op het moment dat je ermee bezig bent. Hoe goed dat team was. Hè? Ja. Hoe goed alles klikt. Dat je met je vinger de hemel bijna aanraakt op voetbalgebied. Omdat je gaat door. Je hebt geen tijd om te lang stil te staan bij het moment van gisteren. Je moet door naar de volgende. Pas wanneer je een beetje achteraf terug kan kijken, dan realiseer je wat een fantastisch team dat was. En hoe mooi het team ook was door de inbreng, door de participatie van jonge spelers. En wat je bij de meeste Europese topclubs zelden ziet, zag je dus bij Ajax wel. Dat strekt je veel meer tot eer ook. Dan dacht je, ja, weet je, dit is onze identiteit. Dit is Ajax zoals Ajax wil zijn. En we hebben op de achterhand een paar jongens die kunnen doorgaan. En een jaar later weer finale tegen Juventus. Nou, daar zat hij er wel bij. Ja. Zo snel kan het gaan.
Ja, hoe heb je daarna gekeken, Juventus? Want er is natuurlijk later heel veel in het nieuws gekomen over eventuele doping. Of het staat eigenlijk wel vast, dat die doping. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug?
Nou ja, ik vind het nog steeds jammer dat het niet teruggedraaid is. Ja. Want ja, op het veld, kijk, is natuurlijk jammer dat je een finale verliest. Maar ja, het feit dat we toch weer in de finale stonden, nou, dat was al natuurlijk heel knap. Omdat je, ja, je moet het maar even doen. Hè? Wat David ook zegt, het was een team waarbij je gewoon weer jongens doorschoven. Hè? Er waren geen sterren die het team vooruit trokken of zo, à la Messi of Ronaldo, om het even zo te zeggen. Het was echt het geheel wat klopte en iedereen die wist wat hij moest doen. Dus in dat opzicht is het knap dat je weer een finale haalt. En ja, dat je hem verliest is natuurlijk jammer hoe het gegaan is. Maar ja, ook dat hoort bij de sport.
Ja.
Ja.
Ja, en ja, weet je wat ook heel anders was? Tegenwoordig, als je kijkt naar de bank, hè, dan zitten er 10-11 spelers zitten op een bank. Bij een wedstrijd. Er kunnen 5 gewisseld worden. Dat heeft een andere reden. Maar toch, die getallen zijn veel groter. De finales van 95-96 zat je met 16 spelers. Ja. En had je er 1 of 2, die werden dan, en dat was heel verdrietig, naar de tribune verwezen. Ja. Maar het was niet zo dat er een hele reeks aanwezig was.
Nee.
Dat zou nu anders zijn.
En die rest was gewoon ook op de tribune. Je had 8-9 man op de tribune. En, het was al hard en moeilijk om op de bank te zitten. Ja.
En dan 97, toen speelde je nog weer meer, denk ik? Of,
yeah. Ja, toen was ik. Toen haalden we de halve finale. Gingen weer eruit tegen Juventus weer. Ja,
ja en hoe? En toen daarna ben je weggegaan bij Ajax.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Wat.
Nou, dat was het moment dat de trainer wegging van Gaal. En dat was toch de trainer die mij het vertrouwen gaf, die in mij geloofde en onder wie ik debuteerde. Nou, dan kwam een nieuwe trainer, Morten Olsen. En ik keek het nog even aan, hè, van welke kant gaat het op? Nou, die kwam met 11 nieuwe spelers toen. Heel veel jongens gingen weg. Ja, dan moet je een beetje gaan kijken van hè, hoe liggen mijn kansen? Krijg ik mijn kansen wel of niet? En ja, dan zag ik in de voorbereiding dat het gewoon heel moeilijk zal zijn. En dan, ja, dan moet je kiezen of te blijven en meer in het tweede te spelen. Of in die tijd werden spelers vaak verhuurd aan Haarlem. Hè? Dat was er nog. Of je wordt dan daarheen verhuurd, je speelt in de tweede. Ja, of je kiest voor een ander avontuur om je verder te ontwikkelen. En ja, ik koos voor dat laatste, want ik had gespeeld en ik vond dat een stapje terug doen naar het tweede of Haarlem, dat het mijn ontwikkeling niet ten goede zou komen.
Dat kan dus, toch ook niet, als je Champions League finales, halve finales hebt gespeeld, dat je dan naar Haarlem gaat om het tweede.
Dat is wel hoe het naar uitzag. En ik weet bijvoorbeeld van andere jongens die dan wel bleven en die zijn uiteindelijk wel die kant op gegaan. Zoals Arno Splinter bijvoorbeeld. En
Rodi.
Ja, Rodi Turpijn. En dus ja, het is een kwestie van keuze maken. Wat je
was wilt. Er iemand die jou een beetje de weg wees daarin? Want zoals het nu klinkt, is het echt, weet je, dat je zelf die, misschien is het zo, hè, je keuzes maakt, je in consideratie neemt, wat zijn de mogelijkheden? Of had je een klankbord? Had je
iemand? Ik had niet echt een klankbord. Kijk, binnen de groep wordt er natuurlijk ook gesproken. Hè? Op een gegeven moment komt een nieuwe trainer. Nou, dan weet je ook niet wat het is. En dan andere jongens die dan wat meer ervan weten. Nou, er is een trainer die zus en zo. En dan komen er zoveel nieuwe spelers. En ja, dan gaat het toch een beetje in je hoofd spelen. Hè? En dan dan zijn ze er en dan zie je ook hoe het gaat natuurlijk. Hè? Van, heeft zo'n trainer wel aandacht voor je? Zet hij op je positie? Nou, op trainen in de partijvorm stond ik zo'n beetje overal. Behalve op mijn positie.
Stopverf.
Ja, precies. Dus dat zijn toch signalen dat je denkt van, weet je, voordat ik mijn kans krijg. Als ik hem krijg, dan zijn we weer verder. En ja, zo'n trainer ziet het misschien niet al meteen in je zitten. Dan moet je toch al een beetje verder gaan denken. En zodoende is dat een beetje gaan lopen, ja.
Ja, en toen is het een toch imposante carrière geworden die je op veel plekken heeft gebracht. Bordeaux, Atletico Madrid, Manchester City, Malaga en in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Waar ik wel benieuwd naar ben, Manchester City is nu een absolute superclub, zeg maar.
Ja.
Hoe was dat in jouw tijd?
Nou, toen was het een middenmoot, subtopper. De structuur, die was er wel voor een grote club. Maar de spelers en de financiën, die waren er niet. Trainingsvelden, stadion, organisatie was allemaal perfect. Maar het kon niet aan die subtop aanhaken. Ik weet nog dat we een seizoen speelden om ons te plaatsen voor Europees voetbal. Nou, dat was een beetje het maximale, een beetje de top wat Manchester City in die tijd kon doen. En later is dat drastisch veranderd.
En hoe was dat bij Atletico? Die hebben ook een verandering doorgemaakt, maar in mindere mate wel.
In mindere mate. Bij Atletico, dat was heel chaotisch. Dat is natuurlijk een hele excentrieke voorzitter die zijn mening.
Gili Giel, burgemeester van Marbella.
Inderdaad, burgemeester van Marbella. En voorzitter, die gaf wel vaak zijn mening hoe die vond dat het ging. En dan moesten we allemaal toch op het matje komen. En
in de kleedkamer? Kwam die de kleedkamer?
Nou, dan moesten wij op zijn kantoor melden. En kijk, daar gebeurden dingen die je nog nooit had meegemaakt. Dat maakte je niet mee in Nederland, in de meeste landen niet. En dat tekende toch een beetje hoe de club op dat moment ervoor stond. Chaotisch en er gebeurde altijd wel wat. Dan werden de betalingen dan maar vertraagd omdat hij niet tevreden was. En uiteindelijk werd je toch wel betaald, maar het zorgde toch wel vaak voor onrust, ja.
Ja, en waar heb je de best naar je zin gehad van andere clubs waar je gevoetbald hebt in het buitenland?
Ja, dan zou ik toch zeggen, Malaga, Manchester was natuurlijk mooi. Kijk, Manchester, het voetbal in Engeland is geweldig.
Je was daar zelf ook heel goed, hè, denk ik.
Ik ontwikkelde me goed, kon goed aanhaken in het spel. De atmosfeer, de organisatie, de clubs, alles is perfect geregeld. Dus dat is geweldig. En ja, bij City was er ook geen enorme druk van het moeten, zeg maar. Dus je kon best wel vrijuit voetballen. En Malaga ook, hetzelfde verhaal. Er was geen druk, je kon vrij voetballen. En ja, en het leven is natuurlijk ook mooi in Zuid-Spanje. Dus dat maakte het wel compleet. In dat opzicht ja, zou ik toch die twee zeggen. Ja.
Ja. Merkte jij bij Manchester City, merkte je iets van een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van United? Leefde dat binnen die club?
Ja, absoluut. Kijk, United, daar kon je niet eens jezelf mee vergelijken. Het waren echt, die waren drie stappen verder. Ja. In alles eigenlijk, stadion. Maar in Manchester zelf heeft City meer supporters dan United. Omdat de supporters van United meestal er buiten vandaan komen. Maar er was toen niet eens een strijd. Het was gewoon van, ja, United is daar en wij zijn hier. Ja. Dat accepteerde je gewoon. Maar ja, dat is nu niet meer het geval. Nee.
Ja.
Even terug naar het heden nu. We hebben het Nederlands elftal gezien deze week.
Ja.
Met Berghuis, Klaassen, Blind, Gravenberg en Rens maakten ze debuut. Hè? We zijn Ajax-podcast, dus we kijken naar de Ajax-side in Oranje. Heb jij specifiek genoten van een van hen die je heel goed vond?
Specifiek? Nou, ik vond het hele Nederlands elftal gewoon zwaar allemaal goed. Alles klopte en ja... Klaassen, als ik toch eentje moet kiezen, dan zou ik zeggen Davy Klaassen. Die natuurlijk in die beginfase heel belangrijk is geweest. En ik moet zeggen, hele mooie goal en assist geeft. Dat is geweldig, ja.
Ja, met Klaassen is het ook is het meer dan één wedstrijd, vind ik. Weet je, die komt uit zeg maar de dynamiek van het Europees, van het EK, waarin hij niet heeft gespeeld. Terwijl je voelt, deze speler is dermate teamspeler die anderen beter kan laten functioneren. Zijn eigen kwaliteiten heeft, scorend vermogen, altijd op de juiste plek. Dat je nu nog meer denkt, hoe is het dat hij toen niet speelde? Hè? En alle drie de wedstrijden, ook tegen Noorwegen, zag je nog zo'n ongelofelijke, bijna Engelse drive. En die heeft hij misschien bij Everton opgepikt. Van elke wedstrijd laten zien dat je er bent. Ja. Geen minuut versagen. Elke seconde benutten die je hebt. Dat zie je dan zo in zijn spel terug.
Ja.
Dat is hartverwarmend. Maar het helpt ook je andere spelers ook mee te gaan. In zo'n sfeer. En dat vind ik echt, echt fantastisch. Weet je, een gouden jongen voor je team.
Ja. Nou, over een gouden jongen voor het team gesproken, dan moeten we het natuurlijk ook over Tadić hebben. Net als jij vanaf de linkerkant komend.
Ja.
Hij is uitgeroepen tot speler van het jaar. Hoe kijk jij naar hem? Hoe goed is hij?
Ja, hij is heel goed. Vooral voor die team. In alles zie je dat het een leider is. Hè? Hoe die bezig is met de rest. En dat geeft aan. Hij kijkt niet alleen naar zichzelf. Want er zijn ook momenten waarin hij niet goed in de wedstrijd zit. Maar desondanks blijft hij de rest toch stimuleren om het wel goed te doen. En dat zijn toch karakters van goede leiders. Ik denk dat hij ook verdient beste speler is gekozen. Ja, absoluut.
En de selectie in zijn algemeenheid, is het dit jaar goed genoeg om weer kampioen te worden, denk jij?
Ik denk het wel. Het is bij elkaar gebleven. Hè? De trainer is er nog. Dus ja, je weet dat er toch wel weer een ontwikkeling plaatsvindt. Dus zo'n team, ja, dat groeit en dat gaat toch naar een ander niveau. En ik denk dat je dat ook wel terugziet, bijvoorbeeld in een wedstrijd tegen Vitesse. Hè, hoe ze zo hier de meester zijn. En die jongens die gaan toch elkaar wat makkelijker vinden. En die afstemmingen worden steeds beter. Dus in dat opzicht denk ik dat ze wel goed genoeg zijn om kampioen te worden, absoluut.
Wat denk jij, David? Had Ajax niet door moeten selecteren?
Nou, dat doen ze eigenlijk wel. Weet je, ongemerkt, als je ziet hoeveel jonge spelers er wel staan, hè? Of je nou over Timber hebt, of over Rens, Gravenberg natuurlijk, die nog volop in ontwikkeling is, die nog helemaal niet zo stabiel is als hij kan zijn over 2 jaar. Uh-huh. Dat helpt het team ook. Dat is ook verversing. Het komt wel van binnenuit, ze hebben al gespeeld. En er staan meer jongens te wachten, want je hebt Ja, Kenneth Taylor, die komt eraan. Hè. Ze hebben nu die nieuwe buitenspeler gekocht. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met de, hoe heet die, Koundé, onze middenvelder.
Kudus.
Kudus?
Ja.
Koundé, dat is een ander land. Ja. Hoe het met Kudus gaat, ja. Weet je. Dat is ook een hele jonge speler nog, waar je heel veel van kan verwachten. En als hij erin zou komen, zou het ook een verversing zijn. Want hij is er nog niet zo lang. Hij heeft nog niet zoveel kunnen laten zien. En dat is wel nodig bij een team, dat je constant vers bloed nodig hebt. Weet je, je kan niet op je lauweren rusten. Want de tegenstander die slaapt ook niet. Hè? Als je kijkt naar PSV, maakt stappen. Ja. Feyenoord heeft stappen gemaakt. Dus je moet steeds strijdbaar blijven. En dat blijf je ook. Niet alleen door voetbaltechnisch goed te zijn, maar ook door je mentaliteit. De honger die Tadic elke wedstrijd toont, ja, en die hij ook overbrengt op de anderen, is zo belangrijk. Want zodra je denkt van, moi, het gaat wel, dan gaat het niet. Dan krijg je het echt keihard om je oren.
Maar denk je dat die honger genoeg is? Hè? Ja. Dit jaar ook nog, ja? Omdat het vorig jaar in de Eredivisie, ja.
Ja, weet je, dat is een misleidende factor.
Ja.
Dus daar zit ook een uitdaging in, om dat te verslaan. Weet je, want zeker als je bezig bent met het seizoen, is elke wedstrijd belangrijk. Denk je, oh, wacht even, we mogen geen punten laten verliezen. Kijk je terug, denk je, oh, zo'n grote afstand. Het is makkelijk gegaan. Op het moment zelf is het nooit zo makkelijk, hoor. Is het nooit zo van, dat doen we met twee vingers in de neus. Maar de buitenwereld heeft ook invloed. Weet je, hoe de media ermee omgaat. En zegt Ajax onaantastbaar en natuurlijk kampioen. Dat maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Want dan moet je dus een intrinsieke motivatie opwekken. Hè, van, ik moet elke wedstrijd toch laten zien. En je ziet dat Ajax met 4-0 verliest van PSV. Allemaal redenen aangebracht van ja, de hoe en waarom. Toch doet dat pijn. Toch moet dat echt een soort alarmbel zijn van wacht even, we zijn er niet. Je bent er niet zomaar omdat je Ajax heet. En omdat je vorig jaar iets hebt gepresteerd. Nee, dat moet je nu doen. En daar heb je dus karakters nodig binnen je selectie, naast de trainer, die dat ook kunnen overbrengen. Die elke keer zeggen, hey, denk nou niet dat je er bent. Ja. Denk nou niet dat je het al kan. Ja. We hebben deze wedstrijd nog niet gewonnen. Ja, NAC uit. Nou ja, NAC speelt in de divisie lager. Willem II uit. Is niet makkelijk. Niks is makkelijk. Helemaal omdat je Ajax bent. En adel verplicht. Als je Ajax bent, moet je elke wedstrijd presteren. En moet je dus ook mentaal, qua karakter, op het goede niveau zijn om iets te bereiken. Ja. En dat is veel moeilijker dan je denkt. Want dat is iets, ook een proces. Elke dag moet je daar eigenlijk mee bezig zijn. Je moet bijna vervelend worden, ook voor de spelers om je heen. Dat je weer aan het zeuren bent van, denk nou niet dat het makkelijk is.
Precies.
En kan Ten Hag dat?
Ja, Ten Hag die kan dat zeker. Maar ook over wat David terecht zegt. Die karakters, die hebben ze behouden. En dan denk ik aan een Daly. Dan denk ik aan een Davy. En Tadic. Dat zijn jongens met karakter die willen winnen. Wanneer het niet goed zijn, dan zijn het ook de eerste die komen voor die kamer en zeggen, nee, vandaag was het niet goed, het leek nergens op. Dus dat toont aan dat ze wel bewust zijn van, hé, waar het naartoe moet. Is het niet goed? Oké, het is niet goed. Volgende keer beter. En dat zijn de karakters die je nodig hebt. Het is niet altijd dat het van de trainer moet komen. Want ja, op het veld kan de trainer ze vaak niet bereiken. En dan is het belangrijk dat je die types karakters op het veld hebt die wel opstaan, die de ander wel achterna zitten, om toch over te brengen wat de trainer zou willen.
Want hoe volg jij Ajax eigenlijk? Kijk je het op tv, in het stadion of zie je alles?
Ja, ik zie niet alles. Ik kijk op tv. Stadion ben ik dit jaar nog niet geweest, want ik hoor allemaal, je moet testen, QR-code, ID, anders kom je niet in. Dus ik vind het allemaal een beetje veel. Ik moet even kijken hoe dat allemaal precies gaat. Maar ik volg het wel, ja.
Ja, en als je dan kijkt naar, want we hebben het net over Nederland gehad. Hoe verwacht jij dat de kansen zijn in de pool in de Champions League? Dus met Beşiktaş, Sporting en Dortmund?
Ja, de kansen zijn er zeker. Dortmund, sterk team natuurlijk.
Heb jij tegen gescoord?
Ja, dat klopt. We hebben ze uitgeschakeld toen. Maar sterk team moeten we niet onderschatten natuurlijk. Maar Besiktas en Sporting, dan denk ik dat Ajax die wel kan hebben, ja.
Dus het grootste gevaar ligt bij Ajax zelf. Weet je, je moet ook daarin weer die mentale factoren. Ja. Je moet niet denken, dit gaat wel. Want je denkt, dit is een pool. Natuurlijk.
Dat moet ook bij Ajax nog niemand in de Champions League meer. Of zouden we...
Ja, je moet natuurlijk ook bravoure hebben. Je moet weten wat je kunt. Maar je moet ook weten dat het het een en ander eist. En vergeet niet, die clubs die tegen Ajax spelen, die spelen tegen Ajax.
Uh-huh.
Dat is zoals wij voelen als je tegen Madrid speelt.
Ja.
Dan denk je, oei, wacht even. Hier worden alle krachten gebundeld. Hier krijg je extra weerstand. Dus het gaat nooit zomaar. Hè? En het zijn allemaal, ook Beşiktaş. Daar weet je niet zo heel veel van, omdat je die competitie niet heel veel ziet. Hè? Dat geldt ook een beetje voor Sporting. Ja. Maar reken maar dat ze in Portugal kunnen voetballen.
Ja.
Hè? Dat je niet zomaar kampioen wordt van Portugal. Ja. Dus je moet altijd waken voor die onderschatting.
Ja, nou ja, goed, Ajax heeft tegen Benfica gespeeld.
Ik voel me net alsof ik in de kleedkamer zit. Ja. Alsof ik tegen de jongens zeg. Je,
We gaan zo naar buiten. Hey, maak je
zeg
klaar.
Zeg jij dat ook, Kiki? Let op die onderschatting, nederigheid? Absoluut.
Kijk, want je speelt tegen Portugezen. Nou, we weten wel wat voor mentaliteit je kan verwachten. Het zijn strijders en die gaan... Die zijn stug.
Die wapenen zich, hè?
Precies. Die gaan tot het gaatje. En als je dan met de mentaliteit eraan begint van... het komt wel goed. Dan komt het niet goed.
Nee.
Dan komt het zeker niet goed, ja.
Nog heel even iets heel anders. Kijk, je neefje Noordin Moussampa speelt bij een jong Ajax.
Ja.
Zie je dat vaak? Ga je vaak kijken? Of ben je dan zelf misschien aan
het... Ik volg het wel. Ik kijk wel altijd een beetje wat ze gedaan hebben. Heeft hij meegedaan? Dus ik heb hem vroeger ook getraind zelf bij Almere.
Oh, wat leuk. Ja,
In de onder 15 was het volgens mij. En vanaf Almere is hij naar Ajax gegaan, of onder 14. Dus ik ken hem wel goed als speler en... Ik kijk ook naar hoe die speelt natuurlijk. Hè? Of die bepaalde dingen al verbeterd heeft. Want ik ken hem best wel als voetballer. En dat vind ik wel interessant om te zien hoe hij het doet. Ja.
Bel je hem dan ook op en geef je hem tips?
Ja, zeker. Ik bel hem op en praten we over bepaalde situaties die ik gezien heb dan. Hè? Van dat moment toen de bal kwam. En wat vind je van je positie? Wat had je beter kunnen doen? Gewoon puur om ook even te kijken of hij ermee bezig is. En dan vraag ik hem wel, wat zei de trainer? Dan ben ik toch wel even benieuwd, weet je.
Ja, maar zo'n jongen, Noordin, heeft ook een geweldig voorbeeld aan Rensch, aan Timber. Daar heeft hij mee gespeeld, hè?
Ja.
Dat zijn jongens die zeggen, oké, dat is dus mogelijk. Dat moet een motivatie zijn voor hemzelf om extra te zijn. En hij kan hier en daar natuurlijk in de ontwikkeling van hemzelf, kan hij wel dingen winnen, maar hij heeft in de basis grote kwaliteiten. En dat gaat nu om details, concentratie vooral.
Ja.
Constant scherp blijven. Geen seconde verliezen aan afleiding.
Mm-hmm.
Maar echt ook een speler die het kan halen.
Ja, nou, dat gaan we zien. Dat gaan we hier zeker in de gaten houden. Het komend weekend hebben we gelukkig weer, zeg ik dan, Eredivisie voetbal. Dat, dat is toch... we hebben
andere koek, hè?
Ja, we hebben leuk interland voetbal gezien. Maar gewoon Ajax daarvoor zijn weer pek uit. Soms mag misschien de gedachte bestaan van, dat valt wel mee. Maar je zei zelf al onderschat. In de jaren 80 heeft Ajax 4 keer daar verloren. Ik kan me er eentje herinneren in 1988, die 4-1. Kan jij die nog...
Ik heb het allemaal gewist. Al die verloren wedstrijden, die zitten niet meer in mijn hoofd. Ja, ik weet het wel. Maar weet je, het zou gek zijn als ik nu zou zeggen, niks is makkelijk. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van PEC... En je kijkt, zet het tegenover de kwaliteit van Ajax, dan mag het natuurlijk niet gebeuren dat je daar averij op loopt. Het mag niet gebeuren dat je daar je punten laat liggen. En het kan soms mooi, het kan soms glanzend en soms kan het met prikkeldraad. Maar desnoods met prikkeldraad, het moet natuurlijk wel gebeuren. En ja, dat Toto-formulier altijd een 2.
Ja.
Toch?
Ja, dat lijkt me wel. Ja.
We hebben het over Sporting gehad. We hebben het over Borussia Dortmund en Beşiktaş. Dit is echt een andere orde. Maar ook hier mag je er niet van uitgaan dat het gebeurt wanneer je het veld instapt. Dan moet je, weet je, eerst die arbeid en dan komt die klasse vanzelf naar boven.
Ja, precies. Wat de trainer altijd zei. Je moet eerst net zo hard werken als zij. En met je kwaliteit ga je het verschil maken.
Ja, want dat zei, wie zei dat tegen jou, Van Gaal?
Louis van Gaal. Nou, niet tegen mij, tegen de hele groep altijd. Ja. Van, vooral wanneer we tegen zulke tegenstanders speelden. Van, niet denken dat het vanzelf gebeurt. Je moet net zo hard werken als hun. En met je kwaliteit ga je
het verschil maken. Ja.
Heeft Van Gaal veel invloed op je als trainer nu? Zeg maar, hij was een fantastische trainer voor jou.
Hij heeft zeker wel invloed gehad in mijn formatie als speler. En ik heb natuurlijk ook veel geleerd van hem. En ook dingen die hij doet als trainer, daar leer ik nog steeds van, ja.
Ja.
Dus, het leuke van Van Gaal is, want je hebt het over leren. En dat zei nooit helemaal in het begin ook, hè. Dat je eigenlijk nooit ophoudt met te leren. En hij leert nog steeds. Ja. Je ziet dat hij ook heeft geleerd. Ik denk dat de afgelopen jaren waarin hij van afstand heeft bekeken, hij raakt nooit los van voetbal. Deze man is voetbal. Maar dat het hem wel heeft geholpen om op een andere, beschouwelijke manier te kijken naar het voetbal. En daar heeft hij nu voordeel aan op de manier waarop hij met de hele wereld omgaat. De spelers, zijn staf, de media, alles.
Het lijkt erop alsof je in zekere zin een inhaalslag heeft gemaakt. Want op een gegeven moment dacht ik bij Van Gaal van, misschien verliest hij, zeg maar, de binding met de realiteit een beetje.
Ja.
En nu is dat wel veranderd.
Weet je, ik denk, ik ken Louis al vanaf zijn 19e. Toen was ik 18. Toen speelden we samen en we trainden samen. Mm-hmm. Als je dan ziet hoe hij zich heeft ontwikkeld, hè, wat hij doet, met alle weerstanden die hij ook heeft opgeroepen. Hij is ook niet altijd even handig geweest in uitspraken, in reacties en dingen. En als je dan nu ziet waar hij staat, denk ik, weet je, dat trainersvak voor hem is een roeping. Voor sommige mensen, sommige jongens, is het een noodoplossing. Wat moet ik doen? Ik heb niks anders. Laat ik dat doen. Ja, voor hem was het een roeping.
Ja.
Weet je, en dat zie je terug. De intensiteit waarin hij het voetbal beleeft. De kwaliteit waarmee hij elk detail beschouwt. Hè, en niets aan het toeval wil overlaten. En is nu zoveel rijker geworden. En jij zegt, ja, misschien is hij het kwijtgeraakt. Ik denk dat die jaren dat hij op afstand heeft gekeken, hem nog beter hebben gemaakt. Nog meer inzicht hebben gegeven in hoe de wereld in elkaar zit.
Ja.
Zonder die dagelijkse stress die je hebt, die maakt je ook wel eens blind voor een algemene ontwikkeling. En hij kan een algemene ontwikkeling, heeft hij ook kunnen beschouwen.
Ja.
Ja. Heel even terug naar die wedstrijd van zaterdag. Ik zou toch graag een voorspelling willen horen. Opvallend, Kiki. Ja. De redactie zegt dat jij nooit tegen PEC hebt gevoetbald. Dat zou wel kunnen. Die speelde divisie lager toen jij... Ja,
ik heb nooit in een divisie lager gespeeld. Nee, dus, dat is de reden.
Wat denk je dat er zaterdag gaat gebeuren?
Nou, weet je, ze zijn vrij geweest. Hebben zich kunnen voorbereiden. Helemaal opgeladen. 0-4. PEC wordt weggeblazen.
En jij, David, wat denk jij dat er gaat gebeuren?
Ja, 0-4 kan ik niet meer zeggen. Ik zeg 0-3. Omdat er zijn ook jongens die terugkomen met diverse emoties, met diverse krachten en spanning. En die moeten het weer opladen. Dat telt dan ook weer een beetje mee. Oh. Maar het mag geen probleem zijn. Nee. En ik draag PEC een warm hart toe. Het is een fijne club om langs te gaan.
Ja.
Ik ga nu veel naar wedstrijden toe, dus ik kom hier langs. Ja, mensen zijn allemaal heel correct en het zit goed in elkaar. Dus ik gun ze geen verschrikkelijke nederlaag. Maar, 3-0 wordt het wel.
Ja, het staat er slecht voor Ajax dan, hè? Voor PEC staat het er slecht voor.
Ja, die moeten zich echt zorgen maken.
Ja. Dus ik denk, nou ja, goed, ik weet niet of de luisteraars mijn voorspelling ook willen horen, maar ik denk dan dat 0-5
Ik wil het wel. 0-5, ja, maar 0-5. Ja, maakt het nog mooier.
Ja, hey. Maar ik denk toch ook, wat jij net zei, David, die wedstrijd tegen PSV en ook die tegen Twente, die hebben ervoor gezorgd dat het toch een soort... misschien,
dat mag je hopen, hè?
Ja, dat het echt wakker geschud Ajax en ook, ik bedoel, eerlijk is eerlijk, als je nu naar PSV kijkt, dan denk je toch van ja, dat zit wel goed in elkaar dit jaar. Dus dat geeft ook de noodzaak voor Ajax om veel punten te halen. En dus moet het gewoon... En het helpt als het met veel punten gaat. Ik denk ook dat dat indruk maakt op andere
clubs. Dus die 5-0 die tel je bij dat doelsaldo op.
Ja, precies. Ja, net als vorig jaar bij VVV. Ja. Dat je dan toch denkt van...
Marge,
als tegenstander denk je dan toch van... Als je bij PSV zit en je denkt... Ja, zij winnen met 14-0. Dan kunnen we het op doelsaldo dit jaar al niet meer halen. Dat is alweer één ding. Dus ik denk dat dat helpt. Laten we positief zijn. Kiki en David, dank voor jullie komst. Ik wil de luisteraars bedanken. En jullie kunnen ons volgen op Twitter. En laat positieve recensies achter, moeten we dan altijd zeggen. En dank. Ciao.
Let's go Ajax.